is de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem. Nou, daar zijn we weer en vandaag gaan we met jullie hebben over bodemvoedselweb. Ja, precies. Stefan is helemaal blij. Ik ga het ook niet verder toelichten, want dat is helemaal niet nodig. Stefan die krijgt gewoon het woord. En als Martijn en ik denken, nou, daar snappen jullie allemaal helemaal niks van. Of hebben jullie waarschijnlijk vragen over, dan vullen wij wel aan.
Nou, helemaal goed. Helemaal goed. Ja. Het bodemvoedselweb. Hè. We hebben het heel vaak in onze podcast over het bodemleven. Dat magische bodemleven. Wat als je het niet hebt, heb je allerlei problemen. Als je het wel hebt, ben je dolgelukkig. Maar wat is dat bodemleven nou eigenlijk? Hè? En als je dan zoekt op internet, dan kom je heel snel op een term die heet het bodemvoedselweb. Eigenlijk de voedselketen in de bodem. Maar omdat dat geen rechte lijn is, maar een soort van spinnenweb, noemen we het bodemvoedselweb. En wat je ziet als je kijkt op plaatjes op internet, dan zijn het vaak plaatjes die beginnen met nou wel iets van een plant. En daarna komen bacteriën, schimmels, protozoa, nematoden en nog een heleboel andere moeilijke termen erin. En die laten wel zien wie eet nou wie. Maar wat ik altijd lastig vind daarin is, je weet eigenlijk nog niet zo goed wat doen die organismen nou in de bodem. Dus daar hebben wij een ander plaatje voor gemaakt. Dat delen we ook in de comments. Ja. Of in de notities, moet ik zeggen.
En op Instagram
delen we hem. Zodat jullie, mocht je dat fijn vinden, ook een visueel plaatje hebben bij waar ik jullie vandaag in mee ga nemen.
Dat zal ik via mijn kanalen dan ook doen.
Ja. Heel fijn. Heel fijn. En dat plaatje dat begint bij de zon. En waarom begint dat nou bij de zon? Omdat al het leven op aarde bij de zon begint. Zonder zon hadden wij geen energie in ons systeem zitten. En dus de zon is onze energiebron. En totdat wij mensen de zonnecel uitvonden, hadden we eigenlijk maar één echte goede manier om die gebruik te maken van die zon. En dat waren planten. Waarom? Omdat planten aan fotosynthese kunnen doen. Fotosynthese, de meesten hebben het denk ik wel op de basisschool ergens al een keer gehad. Hè? Maar fotosynthese is de omzetting van koolstofdioxide en water met behulp van zonlicht naar glucose, dus suiker, en zuurstof. Dat is het proces van fotosynthese. Maar wat er eigenlijk een soort van stiekem in dat proces gebeurt, is dat enerzijds in die suiker wordt de energie van de zon gevangen. Als je veel suikers eet, word je ook zo druk. Hè? Er zit veel energie in. En anderzijds wordt op deze manier koolstof in het systeem gevangen. Hè? Die zit eigenlijk gewoon in de CO2 in de lucht. En na het proces van fotosynthese zit hij als een van de C'tjes, een van de 6 C'tjes, gevangen in de glucose. Dus ook weer in diezelfde suikers. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat al het leven op aarde koolstof gebaseerd is. Dus koolstof is, en we noemen hem eigenlijk nooit als micronutriënt of als macronutriënt, sorry. Maar het is een van de belangrijkste macronutriënten die we hier hebben. Het eerste blokje wat jullie zien na de zon zijn dus ook de organismen die iets kunnen met het licht van de zon, die fotosynthese kunnen doen. En dat zijn planten, die noemde ik al. Andere organismen die we vaak vergeten daarin zijn bijvoorbeeld algen. Algen kunnen doen ook aan fotosynthese. Cyanobacteriën, voor veel misschien een nieuwe term. Het waren de eerste organismen op onze aarde die aan fotosynthese konden doen. Dus eerder dan planten. Sterker nog, planten hebben hun mogelijkheid tot fotosynthese eigenlijk geleend of gejat van de cyanobacteriën. En er is een heel bekende cyanobacterie die we allemaal kennen en dat is blauwalg. Blauwalg is geen alg, blauwalg is een bacterie. En er is nog een derde organisme en dat is een korstmos. En een korstmos is een symbiose. Korstmos is het spul wat je vaak op oude bomen ziet zitten. Hè? Dus het lijkt een beetje op een soort platte schimmel, zou je bijna kunnen zeggen. Die op boomstammen, oude takken zit. Je ziet het ook vaak op daken van golfplaten. Daar zie je het ook vaak op terug. Dat zijn korstmossen. Een symbiose dus tussen wederom een cyanobacterie en een schimmel. En dat zijn eigenlijk in de meest bekende organismen. Er is nog één organisme, één dier wat aan fotosynthese kan doen. Dat is het zeeschaap. Ik zou vooral zeggen, leuk om eens even te googlen op het zeeschaap. Het zeeschaap ziet er vooral heel schattig uit.
Het probeert wel heel compleet te zijn in ieder geval, Stefan.
Ja, zeker. Maar dat komt omdat deze stap We nemen hem zo vanzelfsprekend. En dat is, terwijl zonder deze stap, zonder planten, zouden wij hier überhaupt niet leven. Of zonder, grappiger nog, zonder die cyanobacteriën zouden wij helemaal niet leven. Want zouden we geen zuurstof hebben op onze aarde. Dus daarom, nou, extra even aandacht en credits naar dat soort organismen. Nou, dan de volgende stap. Na de lichteters krijg je het bolletje organisch materiaal. In de vorige aflevering ook toegelicht. Hè. Organisch materiaal is eigenlijk wat er overblijft van alles wat geleefd heeft. Dan wel de uitwerpselen van wat er geleefd heeft. Het plaatje laat gevallen blad zien. Dus dode planten, dode dieren of de uitwerpselen daarvan is organisch materiaal. En daarna krijg je de volgende groep en dat zijn de versnipperaars. En de versnipperaars zijn de dieren, die kennen we allemaal. Ik noem ze ook wel eens de tanden van de bodem. Letterlijk, hè, ze versnipperen, net zoals onze tanden in onze mond ook doen. Ze maken het klein. En het zijn, makkelijk gezegd altijd, het zijn de organismen die je vindt als je een dode tak of een steen optilt. Wat daaronder leeft, dat zijn de versnipperaars. Hè. Dus dat zijn pissebedden, dat zijn miljoenpoten, dat zijn wormen, mieren, kevers, springstaartjes, mijten. Het is echt een heel grote groep. Het is een groep die in de rommel op de bodem leeft, zou je kunnen zeggen. In het organisch materiaal of net daaronder, hè, net in de eerste laag van de bodem. Zij kunnen net zoals ons eigenlijk het materiaal niet verteren. Dus wij hebben ook onze bacteriën in onze darmen nodig. Dat hebben zij ook. Maar ze zijn wel heel goed in het kleiner maken. En waarom is deze groep nou zo belangrijk? Dat kleiner maken zorgt ervoor dat de groep die zo meteen komt veel sneller en veel makkelijker het organische materiaal kan verteren. Daarom is deze groep zo belangrijk.
Maar nu leven er ook best veel padden op die plekken wat jij benoemt.
Padden?
Ja.
Ja, dat is ook heel logisch. Die zoeken er eten op. Ja. Nee, ja, dat dus klopt. Hè. Dus ja, de natuur zorgt eigenlijk altijd voor evenwicht. Dus ja, die padden die leven daar omdat je anders wel heel veel pissebedden krijgt, bijvoorbeeld. Of slakken of wormen.
Maar padden zijn geen versnipperaars.
Ja, padden zijn geen versnipperaars, nee. Dus het gaat hier, deze groep, hè, we hebben het echt over het kleinere bodemleven. Dus het gaat hier om de geleedpotige dieren waar ik het over heb. Wil je deze dieren nou helpen in je tuin, in je agroforestry, op je weiland? Dan zul je rommel moeten creëren. Althans, in menselijke begrippen noemen we dit vaak rommel. Hè? Maar dat betekent dus dat je je gevallen blad laat liggen. Of dat je omgevallen bomen laat liggen. Of dat je ergens stapels stenen neerlegt. Stapels hout neerlegt. Het kan van alles zijn. Maar daar gedijen deze dieren heel goed bij. Een plek om te wonen, letterlijk. Ja. En vaak ook weer om op te eten. Nou, dan de volgende groep die we tegenkomen zijn de daadwerkelijke verteerders. Dit zijn de organismen die ook daadwerkelijk in staat zijn om de stoffen echt af te breken. En daar zitten eigenlijk twee hoofdgroepen in en een beetje een tussenvorm. De twee hoofdgroepen zijn de bacteriën en de schimmels. En in dit geval heb ik het over, ik gooi er toch maar weer een moeilijk woord in, maar de saprotrofe schimmels. Het zijn de schimmels die organisch materiaal afbreken. Het zijn de schimmels die je die bijvoorbeeld op een dode boomstam groeien. Of nou, soms ook nog op levende, maar meestal op dode boomstam.
Dat zijn heel veel van onze eetbare paddenstoelen, toch?
Ja, precies. Dat zijn de saprotrofe schimmels. En de andere groep is de bacteriën. En daar zit een groep een beetje tussen. Dat zijn de actinobacteriën. En waarom zitten die daartussen? Het zijn echt bacteriën. Dus als je naar het DNA kijkt, zijn het bacteriën. Maar in de bodem vormen ze strengen die onder een microscoop heel erg op schimmeldraden lijken. Dus door vroeger, toen we nog geen DNA-techniek hadden, bekeek men dit soort organismen onder een microscoop en toen dacht men, oh, dit zijn schimmels. Dus vroeger heten ze actinomyceten. Myceten, dat refereert naar schimmels. Maar ergens in de tijd hebben we ontdekt, oh nee, het zijn gewoon bacteriën. En heten het sindsdien actinobacteriën. Voor de actieve composteerders onder ons, zeker bij de warme composthopen, krijg je heel makkelijk een beetje zeg 10 centimeter onder het oppervlak van je composthoop een grijze laag. En dat zijn de actinobacteriën. Die grijze laag, zij gedijen heel goed op het grensvlak tussen wel of geen zuurstof. En zo zijn ze in een composthoop goed herkenbaar. Dat zijn de drie groepen die we hebben, die dus echt in staat zijn. Zij maken de enzymen aan om materiaal ook echt af te breken. Hè? Dus moleculen kapot te maken en om te zetten naar andere moleculen. In onze wereld zijn bijvoorbeeld schimmels, en dan met name de witte rotschimmels, die zijn als enige in staat, als enige organisme in staat om lignine van bomen af te breken. Dus zij, tot de tijd dat die schimmels in de evolutie ontstonden, bleven bomen gewoon liggen. En daar danken we onze voorraden olie bijvoorbeeld aan en kool aan, omdat er een periode was op aarde dat er nog wel, dat er al wel planten waren en wel bomen waren, maar nog niet de schimmels om ze af te breken.
Dan krijg je mega pakketten aan organisch materiaal dus.
Ja. En daarom hebben we ook mega voorraden aan olie en kolen, inderdaad. Absoluut. Ja. Absoluut. Nou, we doorlopen het cirkeltje vanaf de zon en we volgen eigenlijk de energie en de koolstof in het systeem. En waar ik naartoe wil is, de natuur, het natuurlijk systeem is van zichzelf altijd circulair. Het zorgt altijd voor recycling. En tot nu toe zitten de energie en de koolstof in het systeem, maar kunnen de planten er nog niet bij. Dus het zit nu, je moet nu voorstellen, het zit nu in die schimmels, het zit in die bacteriën. Dus wat heb je nodig? Je hebt iets nodig wat die schimmels en bacteriën opeet. Opeet en weer uitpoept. Want op het moment dat het uitgepoept wordt, is het mest en kunnen de planten er weer wat mee. En de stap die daartussen zit, in het plaatje noemen we ze de microjagers. En hier komen toch weer wat vervelende namen helaas. Hè. Maar de microjagers zijn protozoa en nematoden. En onder de protozoa vallen flagellaten, ameuben en ciliaten. Ik noem ze vooral even, ik ga ze niet één voor één allemaal toelichten. Maar grofweg, protozoa houden de bacteriepopulaties in stand. Hè? Dus een beetje synoniem met die pad die de pissebedden opeet. De protozoa zorgen ervoor dat de bacteriën niet de pan uitgroeien. En de nematoden doen eigenlijk beide. Dus je hebt nematoden die bacteriën eten, maar je hebt bijvoorbeeld ook nematoden die schimmels eten. Wat je nu dus krijgt, nu heb je een cirkeltje. Dus vanaf de lichteters, via het organisch materiaal, via de versnipperaars, via de verteerders, naar de microjagers, weer terug naar de plant. Dus de plant kan nu uit dat cirkeltje de energie en de koolstof weer gebruiken. Dus dit laat ook zien dat zolang onze zon blijft branden, dit systeem alleen maar rijker wordt. Zolang daar dus dit cirkeltje op blijft lopen. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk voor een bodem dat er altijd planten opstaan. Want zolang daar planten opstaan, ontstaat dit cirkeltje en wordt dat systeem dus steeds rijker. Steeds rijker aan energie, steeds rijker aan voedingsstoffen.
En is het dan ook zo dan, Stefan, dat die bacteriën en schimmels zeg maar voor hun gezondheid ook mineralen zoeken en die dan ook mineralen weer eigenlijk beschikbaar maken en dat daardoor ook de hoeveelheid mineralen stoffen voor planten groter wordt in die cirkel, in die loop?
Ja. Nou, in die loop, en dan is eigenlijk wel een heel mooi bruggetje, Martijn, dankjewel, naar een plaatje wat daarnaast staat en daar staat onder wortelexudaten. En het is een plaatje met cocktailglazen, dus dat moet ik eigenlijk aan mensen altijd even uitleggen. Wortelexudaten zijn als een plant dus het zonlicht opneemt en dat omzet in suikers. Een plant gebruikt die suikers ook weer om andere stoffen van te maken. En een groot deel van die stoffen gaat de bodem in. Dus die gebruikt de plant niet voor zichzelf, die gebruikt de plant als ruilmiddel. En nou, waarom staat er nou een plaatje van cocktailglazen? Omdat dat een cocktail van stoffen is. Planten zijn in die zin uniek. Zij kunnen allerlei stoffen aanmaken. Dat zijn koolhydraten, dat zijn eiwitten, dat zijn vetten. Maar dat zijn ook, zoals het dan mooi heet, secundaire metabolieten. Allerlei stoffen. Dat zijn de stoffen waar wij bijvoorbeeld geur en smaak aan toekennen. En die maken planten ook. En die stoppen zij de bodem in als ruilmiddel. En wie eet dat? Nou, het bodemleven eet dat. Eet dat letterlijk. Die eet de wortelexudaten. Maar in ruil daarvoor krijgt de plant ook iets terug. Want door bepaalde wortelexudaten de bodem in te sturen, kan de plant sturen welke organismen er om zijn wortels leven. En dan krijg je wat Martijn zojuist aangaf, is in de bodem, ieder organisme heeft eigenlijk wel één of meerdere specialisaties. Hè. Dus laten we even nemen dat er een bacterie goed is in het onttrekken van zink aan de bodem. En de plant wil die hebben, dan stuurt de plant een cocktail de bodem in. waarvan die zeker weten dat die bacterie op afkomt. En zo werkt de plant samen met het bodemleven om aan mineralen uit de bodem te komen.
Ja, en dan, hebben we het over bodemanalyses gehad. En als je dat bruggetje dan maakt, dan betekent dat dus dat bij een heel gezond systeem, dat je dus ook steeds meer eigenlijk mineralen zichtbaar worden, beschikbaar worden. En dat dus die voorraden kunnen toenemen in een heel sterk systeem.
Ja. Ja, omdat, nou ja, dat heeft dus te maken met de loop die ik net noemde. Hè. Dus er komt steeds meer energie in het systeem, steeds meer koolstof in het systeem. Daarmee groeit ook het bodemleven. Hoe meer bodemleven, hoe meer ze aan de bodem kunnen onttrekken, aan het oermateriaal waar de bodem uit bestaat kunnen onttrekken. Want zij hebben wel de enzymen om dat te doen. En dat wordt door de planten weer opgenomen en dat gaat dat cirkeltje weer in. En dat cirkeltje wordt er steeds rijker. En inderdaad, zo komen er steeds meer nutriënten, voedingsstoffen in het systeem terecht.
Ja.
Nou is dit wat ik net beschreef, hè, dat speelt zich af in de rhizosfeer. En de rhizosfeer is het gebied om de wortel van de plant heen. Rhizo staat voor wortel en sfeer, hè, een bol. Het is het gebied om de wortel. En dat is een beetje een oorlogsgebied, om het zo maar te zeggen. Want iedereen wil die wortelexudaat hebben. Dat is namelijk de enige manier om aan energie te komen. Dus alle bodemorganismen vechten letterlijk om een plekje in die rhizosfeer, een plekje op de wortel, om bij die energie te komen, bij die wortelexudaten te komen. Uiteraard zijn er in onze wereld altijd wat organismen die wat slimmer zijn, beter af. En die heb ik samengevat onder het bolletje maaltijdbezorgers. En wat ze eigenlijk doen is, ze zijn een samenwerking aangegaan met de plant. Zij daardoor hebben zij een directe toegang eigenlijk tot die wortelexudaten, eerder dan de rest van het bodemleven, en leveren daar ook een wederdienst voor. En de twee belangrijkste die daaronder zitten, dat zijn de mycorrhizale schimmels en de stikstofbindende bacteriën. En we hebben al gezegd, dat is eigenlijk zo'n groot onderwerp, die gaan we in een andere aflevering, of misschien wel twee afleveringen, los van elkaar behandelen. Mycorrhizale schimmels je zou het kunnen zeggen als de eerste ruilhandelaren op deze wereld. Zij hebben rechtstreeks toegang tot die wortelexudaten en halen daarvoor mineralen en vocht uit de bodem en geven die aan de plant. De stikstofbindende bacteriën is een heel andere groep. Zij hebben de unieke eigenschap dat zij stikstof uit de lucht, dus uit de lucht die in de bodem zit, kunnen binden in een vorm die vervolgens bruikbaar is voor de plant. En je hebt daar ook weer twee groepen in. Je hebt stikstofbindende bacteriën die met de plant samenwerken. En je hebt vrijlevende stikstofbindende bacteriën die gewoon in de bodem leven. Maar stikstof aan zich is zo'n belangrijk groot onderwerp dat we al gezegd hebben, daar gaan we een aparte aflevering van maken over de hele stikstofcyclus. Want er zijn wat ons betreft toch wel heel veel misvattingen over stikstof. Over wat het wel doet, wat het niet doet. Wat je wel kunt met planten die dus samenwerken met stikstofbindende bacteriën. Ik zie Martijn al heftig knikken.
Nou ja, een kleine anekdote. Ik was afgelopen maandag bij een voedselbos waarbij ik een inspectie deed. En toen stonden we naast een olijfwillig. Hè, en dat is een plant die samenwerkt met de zogenaamde Frankia-bacterie. En dat is een zogenaamde stikstoffixeerder die dan een samenwerking aan de wortels aangaat. En heel veel mensen die een agroforestry of voedselbossysteem hebben, die weten dat, want het wordt in elk boekje en elke cursus behandeld. En die plant had heel heftig tekort aan stikstof. Dat zag je dus aan de bladeren en op allerlei mogelijke manieren. En daarnaast zat een distel en die was prachtig groen en die had helemaal geen tekort aan stikstof. Om maar even aan te geven dat we vaak heel erg in hokjes denken van deze plant produceert stikstof en die niet. En zo simpel zit onze wereld niet in elkaar.
Nee. Sterker nog, hè, om alvast maar een soort van sneak preview te geven. De groep vrijlevende stikstofbindende bacteriën in de bodem is vele malen groter dan de groep stikstofbindende bacteriën die een symbiose aangaat met planten. Dus dat kleine groepje planten wat die eigenschap heeft, valt eigenlijk een beetje in het niet bij de de stikstofbindende capaciteit van een gezonde bodem.
Ja, en het lijkt wel alsof we alleen ons druk maken om dat kleine groepje.
Ja, precies. Zeker in voedselbossenwereld maken we ons heel druk om dat kleine groepje. Terwijl we ons veel drukker zouden moeten maken om de algehele gezondheid van de gehele bodem.
Exact.
Ja. Ja. En hier hebben we ook een vraag over gehad. Dus die zullen we dan ook behandelen in die aflevering over stikstof.
Ja, van Christel. Ja, Christel heeft een vraag over gesteld en die wordt dus binnenkort behandeld. Ja.
Ja. Ja. Oké, nou dan terug naar het plaatje. Gaan we even terug naar het eerdere cirkeltje waar we waren bij de versnipperaars. Want Cindy maakt al een beetje een bruggetje met die pad. Dus ik denk, ik pak hem nu weer even terug. Naast het bolletje met versnipperaars staat het bolletje en dat heet jagers. En dat zijn ook de kleine jagers. Hè? Dus je hebt een heleboel mijten, springstaartjes. Duizendpoten bijvoorbeeld, heel veel kevers, hè. Denk aan het lieve heersbeestje, wat een jager is. En al die organismen die zijn er om een andere populatie in stand te houden. Het voorbeeld van het lieve heersbeestje, lieve heersbeestjes houden, als het goed is, luizen een beetje in stand. Werd dit jaar wat moeilijk met alle droogte, maar over het algemeen lukt dat wel. Naast dat ze die populatie in stand houden, hebben ze nog een heel andere belangrijke functie. En is dat omdat zij zich vaak sneller en over grotere afstanden kunnen verplaatsen over de bodem en over planten, spelen ze ook taxi. En dat komt op het moment dat zij over de bodem lopen, blijven er bacteriën en schimmelsporen en allerlei microscopische organismen blijven aan hun poten hangen of aan hun lijf hangen. En die nemen ze gewoon mee naar andere plekken. Dus naast dat deze groep dus een controlerende functie heeft, om het zo maar te zeggen, zorgen ze ook voor de verspreiding van organismen over je bodem. En daarmee helpen ze bij het terugbrengen van het bodemleven. En deze groep is best groot en dit gaat ook naar grotere dieren toe. Hè. Dus denk hier bijvoorbeeld ook aan zoogdieren als muizen, mollen, maar ook aan vogels. Hè. Merels zijn daar bijvoorbeeld heel goed in. Hè. Die lopen natuurlijk overal door al die tuinen heen. Maar verspreiden daarmee stiekem ook heel veel bodemleven van tuin naar tuin.
En de mens?
En de mens, ja, wij zelf ook natuurlijk. Als wij rondlopen, absoluut, absoluut. En we zijn natuurlijk als mensen heel goed in het verplaatsen van dingen in de natuur. Dus dat doen we zeker aan mee.
Ja. Ja, hebben we trouwens ook nog niet echt benoemd, denk ik. Maar mocht je nou, en misschien al wel in een van de eerste afleveringen, maar ik denk, herhalen toch nog maar even. Als je nou op een plek komt, een heel mooi bosgebied of een mooie omgeving waarvan je denkt, nou, volgens mij is hier in 50 jaar nooit iemand aangeweest.
Ja.
Waar je denkt, god, hier is echt een heel mooi systeem ontstaan met een waarschijnlijk heel rijk bodemleven. Neem hem ook altijd een beetje mee en breng het weer terug op je eigen grond. Als je een composthoop hebt, doe het daarin, zodat het zich kan vermeerderen. Zodat je het daarna weer kunt uitspreiden. Dat zijn ook hele mooie manieren om je eigen bodemvoedselweb weer uit te breiden met de organismen die je nog niet hebt.
Ja, ja, ja. En met een beetje mee bedoelen we, neem een theelepeltje mee.
Ja,
of zo,
een klein beetje. Dus,
ja. Een heel klein handje.
Een heel
die gelijk beetje, allemaal boze reacties krijgen.
Ja, want nou, met dat hele kleine beetje, hè, met dat theelepeltje, heb je al miljoenen, zo niet miljarden organismen te pakken.
Ja.
Dit is in Nederland volgens mij illegaal formeel, want je mag niks meenemen uit het bos. Dus daar vandaag niet te veel.
Nee. Nee, dus als je een theelepeltje hebt, gewoon een klein beetje. Hè, weet je, daar gaat niemand over moeilijk doen. Maar,
nee.
Ja. Ja. Maar we willen het toch een keer genoemd hebben. En uit het buitenland kan dat natuurlijk ook.
Ja. Nou, en de laatste groep die dan in het plaatje staat, goed om te benoemen, zijn de ziekteverwekkers. En die staan in het plaatje ook een beetje zielig alleen links in de, of sorry, rechts in de onderhoek. En dat hebben we expres gedaan, omdat over het algemeen, als het over bodemleven gaat, en zeker in de landbouw, gaat het alleen maar over deze ziekteverwekkers. En dan veel erger nog, hoe krijgen we deze ziekteverwekkers dood?
Aaltjes bedoel je dan, Stefan? Of,
Aaltjes, bacteriën, schimmels, alles eigenlijk. Hè? Dus alles wat een ziekte veroorzaakt bij onze planten. Tot nu toe in de gangbare landbouw gaat het er dan vooral over hoe krijgen we ze dood? Mm-hmm. Hoe spuiten we ze dood? Met welke biocide?
Dingen als Phytophthora, zeg maar. Dat is heel bekend.
Phytophthora, Pythium, maar ook meeldauw, van alles.
Precies, maar ik kwam de
ja.
bekende even te noemen.
Precies. De eerste lans die ik wil breken, het aantal ziekteverwekkers ten opzichte van al het andere wat ik zojuist benoemd heb, is echt heel klein. Het gaat echt om een heel klein groepje van alle bodemorganismen wat deze problemen veroorzaakt. Dat is één. En het tweede is wat er steeds meer blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, is dat deze ziekteverwekkers eigenlijk ziekteverwekkers zijn omdat wij ze dat hebben gemaakt. En dus Martijn heeft in de vorige aflevering al een uitspraak van William Albrecht aangehaald. Die eigenlijk zegt dat het bodemleven, de micro-organismen, zijn de opruimers. En ze vervullen in die zin dus een hele nuttige functie in de bodem. En voor de plant, hè, want ze ruimen de zieke exemplaren op. Wat is nu het probleem in onze huidige landbouw? Is dat, nou ja, op een veld met monoteelt staan alleen maar zieke planten. En dus de natuur wil eigenlijk dat hele perceel gewoon opruimen. Dat is wat er vaak gebeurt. Dus daarmee bedoel ik, we hebben onze eigen ziekteverwekkers gecreëerd. Zou daar gewoon een perceel staan met gezonde planten, en dat komen we in de praktijk zeker ook tegen, dan zijn die ziekteverwekkers dus geen ziekteverwekkers, maar zijn ze nuttig. En het wordt zelfs nog sterker. Hè. Recent onderzoek van onder andere James White, Amerikaanse professor, laat zien dat bepaalde organismen die we nu ziekteverwekker noemen, eigenlijk de plant juist helpen op het moment dat ze de juiste samenwerkingspartners hebben. Alleen omdat ons bodemleven zo gedecimeerd is, zo uitgemoord is eigenlijk de laatste decennia, zijn die samenwerkingspartners er niet. En daardoor zijn die planten eigenlijk van positief naar negatief gegaan. Ja. De organismen, niet de planten. Ja.
Dus dat geeft natuurlijk een hele andere definitie op ziekteverwekkers. Want dat betekent dat een Phytophthora in de juiste omstandigheden een plant helpt om zelf in leven te blijven. En op het moment dat die omstandigheden wijzigen, denken, nou, nu is die plant zo zwak, nu kan ik hem beter maar uit de weg ruimen.
Ja,
en dan
precies.
Kun je dus niet een stempeltje plakken van dit is een ziekte, maar dan is het weer aan omstandigheden afhankelijk van wat hij laat zien.
Ja.
En dat is natuurlijk mind-blowing als je hier lang over nadenkt. Van oké, een ziekte is dus geen ziekte, maar een ziekte is iets wat op het moment dat de omstandigheden zo slecht zijn, zich als een ziekte gaat manifesteren.
Ja, precies. Zodat er weer ruimte gemaakt wordt voor een nieuwe gezonde plant.
Ja, want dat maar is in een natuurlijk gezond systeem dus helpt aan het gezonde systeem om zelf
juist
ook in leven te blijven. Ongelooflijk, ja.
En dat kan voor een individuele plant heel lastig zijn, want die gaat dus eraan dood. Maar voor het systeem wordt daar beter van, want het systeem werkt er altijd naartoe dat er zoveel mogelijk gezonde planten zijn die elkaar kunnen helpen.
Ja.
En zit daar dus één zwak individu tussen, dat betekent dat die heeft ondersteuning nodig van de rest. Dat vindt het systeem niet fijn, dus die kan er beter uit, zodat er een gezonde terugkomt en het hele systeem beter wordt.
Ja. Dus dit doet mij denken aan een vraag die ik heel vaak krijg, en jullie waarschijnlijk ook, dat als je in een veld staat en je staat naast een zieke plant, dat mensen dan zeggen, oh, maar die plant ernaast, die gaat daar dan ook last van krijgen. Moet ik dan die zieke plant niet uit de weg ruimen of voorzorgsmaatregelen treffen? En op het moment dat het hele systeem verzwakt is, dan zou dat natuurlijk heel goed kunnen. En dan krijg je van die tips van je moet een zieke plant in een plastic zak doen en zo snel mogelijk afvoeren en al dat soort dingen. Maar als die plant ernaast in een optimale gezondheid fungeert, maakt die ziekte eigenlijk gewoon geen kans bij die gezonde plant. En hoef je dus ook niks te doen.
Nee, dit zou wat zijn als we dit op mensen zouden toepassen. Als er één ziek iemand is, dat we dan de rest ook zo vast maar opruimen.
Nou ja, soms komt dat voor, maar laten we het daar maar niet over uitrijden.
Ja, maar de parallel is natuurlijk precies hetzelfde. Hè? Het feit dat er iemand in jouw buurt komt die griep heeft, wil niet zeggen dat jij ook griep krijgt. Jij krijgt alleen griep op het moment dat jouw eigen immuunsysteem het niet af kan weren.
Ja,
en zo is het met die gezonde plant precies hetzelfde. Die plant wordt alleen ziek of op het moment dat het immuunsysteem van die plant niet in staat is de ziekte af te weren.
En dat lukt alleen bij dat hele gezonde bodemvoedselweb, onder andere.
Ja.
In relatie met de planten.
Ja. Want dan werken alle organismen waar we het net over gehad hebben samen om dat systeem steeds een stapje beter te maken.
Ja.
Dat is wat het bodemvoedselweb doet.
Ja.
Nou krijgen we ook vaak de vraag, maar hoe meet ik dit nou? Dat is als mens hebben we toch een beetje de neiging om dingen tastbaar te maken. Hè? En dan helaas ook nog eens kwantitatief te maken. We willen graag tellen. En dat is op dit gebied nog best een lastige. Hè? Dus waar we de vorige aflevering het gehad hebben over de bodemanalyse. Dan krijg je harde getallen. Nog even of die harde getallen ook altijd perfect kloppen. Hè? Want het is een fotomoment. Maar daar is in de afgelopen jaren, eigenlijk sinds de groene revolutie in de landbouw, is er heel veel geld, tijd en aandacht besteed aan die chemische bodemanalyse. Dus daar zijn we als mens ook best goed in geworden om die chemische bodemanalyse te doen. Ja. Dit bodemleven is heel lang buiten beeld gebleven. Enorm lang. Hè? Dus niet voor niks heeft die groene revolutie daar gewoon helemaal niks mee gedaan. Hè? Anders waren we nooit zoveel kunstmest gaan gebruiken en nooit zoveel biociden gaan gebruiken. Maar dat betekent ook dat in de ontwikkeling daarvan, in de ontwikkeling van analysemethoden, is heel weinig tijd, geld en aandacht gegaan. En die loopt dus letterlijk achter. Dus we zijn inmiddels prima in staat om met een microscoop deze organismen in beeld te brengen. We hebben het geluk dat we hier zelf ook een microscoop hebben staan. Hè, dus wij kunnen dat ook zelf. We passen dat ook zelf in ons eigen werk wel toe om te kijken, goh, wat leeft er nou in deze compost of wat leeft er nou in deze bodem? Maar dat is, dat vraagt best wat vlieguren om dat te leren. En is ook geen harde wetenschap, zeker niet omdat bodemleven door het jaar heen van zichzelf ook nog eens een variatie heeft. Dus je ziet in het voorjaar neemt het bodemleven in de bodem wat toe en in het najaar neemt het bodemleven wat af. Dus het is ook nog eens heel erg bepalend op welk moment je in de bodem kijkt, hoeveel bodemleven je tegenkomt. Daarnaast zijn er wat andere technieken. eDNA is er zo eentje die steeds vaker bovenkomt of PLFA-analyse, ik ga ze nu niet helemaal toelichten. Maar dat zijn eigenlijk nu de eerste stappen die gezet worden om bodemleven echt goed in kaart te brengen. Dus het is, er is niet een soort van uniforme goede test om dit in kaart te brengen. Hoe zie je nou dat je, als mensen het aan ons vragen, maar ja, hoe kan ik hier nou een gevoel bij krijgen? Ja, het gevoel zie je, of eigenlijk het resultaat zie je in je planten. Dus heb je een bodemanalyse gedaan, heb je een plantsapanalyse gedaan, sluiten die mooi bij elkaar aan, heeft je plant alle voedingsstoffen tot zijn beschikking, dat wil dan zeggen dat je een heel gezond bodemleven hebt.
Ja, zou je ook wat kunnen zien op het moment dat je bijvoorbeeld per ongeluk een plant moet verplaatsen of je hebt een moestuin en je trekt een plant met wortels en al uit de grond? Kan je dan iets rondom die wortels daarin nog zien?
Nou ja, zeker, hè, maar dat zie je dan vooral over het grotere deel van het bodemleven, om het zo maar te zeggen. Hè. Ja. Dus dat zie je, dan zie je dus bijvoorbeeld de gangen of je ziet de organismen zelf, hè, die met het blote oog zichtbaar zijn. En dat begint vanaf een paar millimeter, dus dat begint van sommige springstaartjes mijten groter, hè, dus regenwormen, kevers, dat soort dingen. Maar de echte, de grootste groep, zeg maar, want in volume zijn ze ook verreweg met het meeste. Hè? Dus de bacteriën, protozoa, schimmels, nematoden. Die zie je niet met het blote oog. Maar dat is wel de groep die het meeste werk verzet.
Ja. Waar ik op doel is meer van, ik heb wel eens gehad, als je dan een plant eruit de bodem trekt, dan zit in dat oorlogsgebied van jou, dus rondom die wortels, dan blijven die bodemdeeltjes plakken. En omdat daar natuurlijk zoveel exudaten ook worden afgegeven, dat daar zoveel bodemleven zich heeft verzameld, bacteriën en schimmels, die allemaal, misschien kan je daar nog een toelichting op geven.
Heel goed dat je het aan had, Martijn, want ik ben hem inderdaad vergeten te melden bij in eerste instantie de bacteriën doen. Hè, bacteriën maken plak. En dat is plak, hetzelfde plak als in onze mond ontstaat op het moment dat je je tanden niet poetst.
Ja, dat
precies hetzelfde principe. Ze plakken zichzelf vast aan je tanden. Waarom? Dan zitten ze bij hetgeen wat ze willen eten. Dat doen ze in de bodem ook. Dus bacteriën plakken zichzelf vast. En doordat ze zichzelf vastplakken aan bodemdeeltjes ontstaan zogenaamde microaggregaten, dus eigenlijk bodemdeeltjes, zanddeeltjes aan elkaar geplakt. Mm-hmm. En de stap daarboven is dat schimmels dat ook doen. Hè. Dus schimmels maken ook eigenlijk een soort lijm aan en houden met hun schimmeldraden ook die microaggregaten weer vast. Dan noemen we het macroaggregaten. En waar jij dus op doelt, Martijn, is als je heel veel van dit microscopische bodemleven in die rhizosfeer hebt zitten, dan plakken eigenlijk de bodemdeeltjes vast aan je wortels.
Ja, en Australische bodemwetenschapper Nicole Masters, die noemt dat wel de Rasta-wortels. Dus hè, zo'n Rastafari-man die met het haar allemaal die mooie vlechten heeft. Eigenlijk zie je dat dan ook aan de plantenwortels.
Rhizo sheets is volgens mij de term die ze ervoor gebruikt, inderdaad. Het mooie is, hè, die plak, we poetsen niet voor niks zo heftig onze tanden. Die is heel hardnekkig. Dus dat betekent dat als je een plant eruit trekt en je schudt met die wortels, dan moet het er nog steeds aan blijven zitten. Want als je met je tanden schudt, vallen die bacteriën er ook niet af. Hè? Dat zou makkelijker zijn namelijk. Dus dat geldt voor die wortels ook. Sterker nog, zelfs als je ze eigenlijk in water houdt en je haalt er maar uit, zie je eigenlijk nog dat het nog steeds aan die wortel vastgeplakt zit. Zo goed, zo stevig is die plak. En dat doen ze ook, omdat anders zouden ze bij een heftige regenbui zouden ze gewoon wegspoelen. Zouden ze van die wortel wegspoelen? Dat willen ze niet. Dus ja, een hele terechte aanvulling, Martijn. Dat is wel een goede manier om bij planten te zien of dat je veel bodemleven hebt.
Oké, mooi.
Ik denk dat we er zo een beetje zijn.
Ik denk het ook. Ik denk dat er weer veel is verteld.
Ik had me al klaargemaakt voor een hele heftige aflevering, maar dat valt wel best wel mee. Zo.
Ja, ja. Toch? Ja, ja. Het is, ja. Het is, dat is wat ik probeer te doen. Hè. Ik probeer de heel ingewikkelde termen een beetje te mijden. Maar vooral aan te geven, wat is nou de functie van ieder organisme? Hoe kun je ze helpen? En wat doen ze in die bodem? Dus waarom praten wij nou continu over dat bodemleven als de heilige graal, als iets magisch? Omdat ze zulke fantastische eigenschappen hebben. Ja. En sterker nog, zonder ons bodemleven hadden wij niet geleefd op deze aarde.
Nee.
Precies. En ook dat het cyclus is, hè? Dus dat je ook de cyclus intact wil hebben.
Ja.
Dus alle onderdelen moeten er zijn. Nou ja, en die ziekteverwekkers is denk ik ook een hele belangrijke om dat toch even aan te geven vanuit ons perspectief. Dat zal niet iedereen hetzelfde over denken, nee. Maar dat hoeft ook niet. Dit is ons perspectief, we delen het graag met je. Je hoeft het niet met ons eens te zijn. Mocht je hier toch nog vragen over hebben of het interessant vinden, nou kijk dus ook vooral even op onze socials, hè, dus Instagram. Martijn deelt het ook op Instagram, denk ik. Maar je hebt ook...
Zeker. En daarnaast...
Je hebt ook een YouTube-kanaal.
Ja, ja. Dus daar staat hij ook op. En wij vinden dit eigenlijk zo'n belangrijk onderdeel dat wij hier ook in 2026, dus volgend jaar, weer een meerdaagse cursus voor geven. Maar dan niet alleen over bodemleven, maar bodemleven in relatie met planten. En eigenlijk is dan de opgave, hoe creëer je een supergezond systeem bij je eigen, op je eigen plek.
Ja.
Dus,
ja.
En daar hebben we een website voor in de lucht. De Bodem en Plant website, waar we ons cursusaanbod aanbieden.
Ja, ja. bodemenplant.nl.
Precies, super simpel. Allemaal voor jullie. En mocht je nog vragen hebben, jullie kunnen als weer even een mailtje sturen naar podcast@bodemenplant.nl. En dan horen jullie ons de volgende week weer. En ik denk dat we het onderwerp nog even moeten bedenken, want die staat nu nog niet vast.
Nee, nee. Dat is een verrassing.
Gaan we nog even als een verrassing houden, ja.
Oké.
Dus tot de volgende.
Tot dan.